onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 79 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 79, de eerste drie versen.
Thank you.
Deze avond, gemeente, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, en daarvan het 13e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van ons algemeen christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als een mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in den hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet geschreven staan in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. En indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf door het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen des lams hoornen gelijk en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in de tegenwoordigheid van hetzelfde en het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen door tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. In de tegenwoordigheid van het beest zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. En het maakt dat het aan alle kleinen en groten en rijken en armen, vrijen en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En hier is de wijsheid die het verstand heeft reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen en het getal is 666. Tot zover de schriftlezing en zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt die grote geduchte God met wie wij te doen hebben. En als wij u onverzoend ontmoeten, o Heere, dan zal onverbiddelijk de wraak die gij gezet hebt op de zonde en op de overtreder ons in eeuwigheid treffen. En wat kan dat een zaak zijn in het leven van een mensenkind, Heere, mocht het eens een zaak worden onder ons, opdat we u zouden kennen in uw verhevenheid, in uw heiligheid, door die ontwaking der wet, opdat we zouden sidderen en beven voor uw majesteit. Och, lieve Heere, maar daarmee zijn we niet gered. Gij leert het in uw woord. Een wettische overtuiging leidt niet tot de enge poort. Maar als gij eraan te pas komt door uw dierbare geest, door de stemmen des zoons van God, o Heere, gij kunt een ziel levend maken en gij doet het ook heden ten dagen, tot aan de voleinding der wereld. Want als uw woord vervuld moet worden, dan zal de laatste worden toegebracht en dat zal ook gedaan worden. Want er zal geen van uw woorden ter aarde vallen. Maar als de laatste zal zijn toegebracht, dan zal deze aarde vergaan. Gij hebt het ons allen voorzegd. Heere, wat is uw woord toch meer dan duidelijk? Voor degene die oren heeft om te horen, maar ook voor degene die niet horen, zal het gezegd worden. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Wat een bewogenheid kan het geven, lieve Heere, om die waarheid te preken. Wat een beroering van het hart. Wat een met stomheid geslagen om die vreselijke dag die komen gaat te prediken voor de mensenkinderen. O Heere, want we hebben er geen besef van in onze natuurstaat. Wat het dan zal zijn om voor een heilig God gesteld te worden voor de rechter van hemel en aarde. Maar toch moeten deze dingen gepredikt worden omdat het uw woord betreft. We mogen er zelfs niks van achterhouden. Niets aan afdoen en niets aan toedoen, Heere, kan alleen door uw geest. Als we door uw geest geleerd en geleid worden, dan kunnen we, en dat kunnen legt niet aan onze kant, maar gij maakt uw knechten bekwaam. Heere, mag gij ons die bekwaamheid ook deze avond schenken, want we kunnen niet op de ervaring bouwen. We kunnen alleen op u bouwen. Als gij te hulp schiet, als gij aan het woord zijt, als gij spreekt door woord en geest, door middel van de zwakheid en de dwaasheid der prediking, Heere, laat het zo zijn dat uw naam verheerlijkt wordt. En uw naam wordt ook verheerlijkt in de ondergang van de goddelozen. Moet alles aangepast worden in onze tijd. En de voorgangers van de reformatorische gezindte willen dat we onze kroon inleveren om het woord aan te passen. O Heere, maar gij hebt gezegd, hou dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Ik heb u geopende deur gegeven en niemand zal die kunnen sluiten. Heere, gij doet uw eigen werk en gij hebt niets te maken met wat mensen ervan maken. Houdt gij geen rekening mee, gij blaast erin met een geweldige wervelwind. Heere, dat uw woord gestalte zou mogen krijgen in onze handel en wandel, maar dat kan alleen in en door Christus. En gij laat het ons nog verkondigen. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? O Heere, mocht gij ons wijsheid geven en goed verstand, een hart om op te merken, een hart om te kennen. Als het door ons eigen hart gegaan is, Heere, dan alleen kunnen we doorgeven. En dan alleen moeten we doorgeven, omdat gij roept, en gij die roept, zijt getrouw, met welk gij het doen zult. Heere, mochten de luisteraars een horend oor gegeven worden, geen natuurlijk oor, maar een geestelijk oor, wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft, ook deze avond. We hebben geen programma, lieve heren, kon niet gemaakt worden, kan nooit gemaakt worden. Maar gij hebt gezegd, de uren wanneer gij het nodig hebt, zal ik u het geven. Om mocht gij uw eigen woord vervullen, ook deze avond. Heren, gij hebt altijd veel te zeggen, maar ook zwijgt gij vele malen om een mens stom te maken, of om een mens beschaamd te zetten. O Heren, spreek, want uw knecht hoort. En dat we het dan gelijk Samuel het nog doorgeven, zelfs aan Eli, wat uw raad was, wat uw plan was, wat uw oordeel was. Heren, en zo werkt gij nog. Ondanks alle kerkelijke opinieën, kerkelijke wetten, menselijke wetten, belijdenissen en al dies meer. Gij gaat uw eigen werk en gij laat het voortgaan. Onbegrijpelijk, mensen willen het allemaal uitleggen, maar het is niet uit te leggen. Omdat het niet te begrijpen is. Gij zijt een onbegrijpelijke God. Gij laat u wel aanbidden, gij laat u wel kennen. Heren, want gij wilt dat uw kinderen u kennen. Zij zijn door u gekend en ze kennen u. Dat hebt gij in uw woord geopenbaard en dat geldt al uw kinderen. Mochten we dan die valse leringen, door welke hoofden ze ook worden uitgesproken, monden, reformatorische monden, zelfs mannen van naam, dat moet zo heten dan. Maar heren, wij mogen daarin geen onderscheid maken. Gij hebt gezegd, gij zult handelen zonder aanzien des persoons. Mocht gij ons daarin te hulp schieten, Heere, mocht gij ons daarin onze voorhoede en achtertocht zijn met uw lieve, diepere geest. Hoe zullen we het anders klaarmaken? Anders zullen het alleen maar holle woorden zijn, of heel geen woorden. Of woorden waaraan de zaken ontbreken. Lieve koning, mocht gij voorop gaan ook deze avond en uw heerschappij voeren over het rond der aard. Gedenk de zwakken in ons midden. Gij geeft de moeder kracht en gij sterkt degene die geen kracht hebben. Wat is dat toch een heerlijk evangelie. Want nou, waar zijn we er toch tegen hier? Altijd willen we maar sterk zijn. Maar u zijt de sterke. Sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. In u zijn we sterk. We hoeven geen kracht mee te nemen, Heer. Kom ons te hulp. Niet dat we door uw hulp zouden kunnen doen, maar doe gij het geheel en alleen. Door uw woord en geest, dan zult u ook de eer ontvangen die gij zo eeuwig waardig zijt. Gedenk de zieken, de weduwe, de wezen, land en volk is in verval. Trekt niemand meer ten strijde, er is geen klankbord meer, geen weerklank op de bergen. O Heere, het is alles een evangelie van de mens, een evangelie na de mens, overal waar we het op luisteren. Het is allemaal de mens, het is niet meer uw woord. De mens werkt met uw woord, maar gij doet het net andersom. Uw woord werkt met de mens. Gij werkte met Mozes. En toen Mozes wilde beginnen, moest hij nog 40 jaar de woestijn in. Heere, verheerlijk toch alstublieft uw naam, ook in het zalige van zondaren, opdat we het van u zullen leren. Leer ons en bekeer ons om Jezus wil. Amen. Geliefde, dat hoofdstuk 14 van Openbaring, dat predikt ons de wereldlijke macht en de geestelijke macht die in het laatste der tijden geopenbaard zullen worden. En al geopenbaard zijn, want de antichrist is nu gekomen. Hij is al gekomen, hij is er al. Het hoeft niet meer te komen. Nee, hij is er al. Maar de openbaring van de antichrist, er zijn graden en trappen in. Er zijn graden en trappen in. Ik heb u vanmorgen gepredikt. De vrouw is de kerk, de levende kerk. Is met de zon der gerechtigheid bekleed, overkleed. Ze is zichzelf niet meer, ze is het eigendom van Christus geworden. Door waarachtige wedergeboorte en vrije rechtvaardigmaking. Vergeving der zonden, kindschap Gods. De geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba Vader. En wat hebt die vrouw waar een keizer kennen? Ze hebt de maan onder de voeten. U zou zeggen, maar er staat dat mens overal boven. Nee, ze staat erop. Ze staat erop. Ze staat niet overal boven. Ze is er boven verheven, ja, dat wel. Dat wel. Gods volk wordt boven de aarde verheven. Geestelijk, in geestelijke zin hoor, niet letterlijk, want letterlijk staan ze met twee benen in deze wereld. En de Heer Jezus bidt zijn vader in het hoge priesterlijke gebed dat hij ze niet uit deze wereld wegneemt. Maar dat gij ze bewaart van de boze. O, geliefde, geliefde, geliefde. We zijn in elke omstandigheden 100.000 duivels om u te laten struikelen. En dan spreek ik toch Gods verzoende volk. 100.000 duivels. Weet je wat Rutherford zegt? Achter elke struik ligt een slang. Nou, dit leven gaat door het struikgewas van de zonde, door de struikgewas van de ongerechtigheid. Hè? Door van de aanvallen van de duivel. We moeten gewapend worden. Waarmee? Met de wapenrusting Gods. Hè? Daar kan je niet zelf aan trekken. Daar wordt Gods volk mee bekleed. Daar heb je het nou alweer. Dat is nou die eenzijdige vrije genade gifte des vaders en des zoons en des heilige geestes. God zijn volk aan met kracht uit de hoge. En dan worden ze weerbaar. Nogmaals, niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. Niet met behulp van genade, zoals het Neonomiaanse christendom vandaag aan de dag leert. Hè? De wet weer naar binnen gehaald en met behulp van genade gaan ze de wet doen. Om die te doen uit dankbaarheid. Nou, dan ben je onverzoend. Dat bestaat niet. Gods volk is van de eisen der wet compleetelijk bevrijd. Ze hebben niet eens meer een oog op de wet. Hoewel ze Gods geboden bewaren. In de ark hoor. Niet onder de arm, in de ark. Ja, en die ark zit op slot. Daar ligt een deksel, een verzoendeksel op. En dat is de nieuwtestamentische ark Christus. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. Blijf van die wet af, geliefde, want we hebben er geen verstand van. We hebben ook geen verstand van wat zonde is en wat wel zonde is. We hebben compleet geen verstand van. Maar hoe kan je dan onderscheiden preken? Door die lieve geest. Gods volk wordt verstandsloos. Ja. Als je bekeert, als God je bekeert, dan neemt hij eerst je verstand af. Want wie meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf, dat neemt de Heer af. Die heeft, die zal gegeven worden. Maar die niet heeft, die zal genomen worden, ook wat die heeft. Ja. Nou, dat geschiet in de waarachtige bekering. Word je alles afgenomen. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Ja. Dat weet de bruid van Christus, die weet ervan. In die voorweg, hè. In die voorweg. He, toen ze achtervolgd werd door de bloedwreker. Tegenwoordig hebben ze allemaal zo'n simpele, zo'n makkelijke bekering. Nou, de bekering is wel eenvoudig, maar niet simpel. Niet simpel. He, eenvoudigheid en simpel, dat wordt in onze dagen vereenzelvigd op het erf der kerk. Maar dat is ganselijk onderscheid. Dat heeft ook niks met elkaar te maken. Bekering is gans niet simpel, het is onmogelijk. Maar het is wel eenvoudig. God doet een eenvoudig. God is een eenvoudig wezen. En zijn woord is ook eenvoudig, het is geen wiskunde. Maar wie verstaat het? Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat hebt de Heer te zeggen? Hij hebt te zeggen wat de tekstwoorden van vanmorgen waren en wat erop volgt. In dat 12e hoofdstuk, er werd een groot teken gezien in de hemel. De Heer gaat alles openbaren, hij gaat alles tentoonstellen. Namelijk een vrouw, bekleed met de zon. U hebt dat vanmorgen kunnen opluisteren. De maan was onder de voeten. Al dat reformatorische movement, die had die vrouw onder de voeten. En op haar hoofd een kroon en 12 sterren. Maar er was ook nog een ander teken aan de hemel geopenbaard. En zie je, was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofden, 7 koninklijke hoeden. En dat gaat in hoofdstuk 13, gaat dat verder. Wat we u hebben voorgelezen. En dat is de wereldlijke macht en de geestelijke macht. Met die geestelijke macht wordt de antichrist bedoeld. En met die wereldlijke macht, die 10 koninkrijken. Die nog komen moeten. Want alles staat, zeg maar, in onze dagen in het kader van de eindtijd. We leven in de eindtijd. Hoe lang het duren zal, weet niemand. Dat is ons niet gegeven. Het komt u niet toe. Te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar we hebben dat woord te prediken tot aan de voleinding der wereld. En dan willen ze in onze dagen, willen ze dat woord op alle fronten aanpassen. Nou, ik heb u gezegd dat de reformatorische kerken de antichrist binnen hebben gehaald. Het is een wolf in schaapsklederen, want hij heeft een hoofd met lamshoornen. Nou, dan zou je toch zeggen, dat is een onschuldig dier. Ja, je vergis je eigen. Je hebt het niet aan de Heere gevraagd. Heere, wat is dit? Kijk, daar heb je het nou. Jozua, die vraagde niet de mond Gods. Toen die mensen met gescheurde kleren en met beschimmeld brood, hoe heette die mensen ook alweer? Toen dat volk tot Jozua kwam, de Gerubieten, ik weet het niet precies meer, of de Jezuïeten, nee, dat was het ook niet. Ik ben die naam, is me even ontvallen, maar u weet de geschiedenis, ze kwamen met beschimmeld brood en gescheurde klederen tot Jozua, ze deden zich heel zielig voor, net of dat ze een grote reis gemaakt hadden, en Jozua vraagde niet de mond Gods, hij maakte een verbond met die mensen. Nou, en toen kwam het openbaar. Toen was de Heer op Jozua vergramd. Hij had het woord aangepast. Hij had er zelf mee. Dat kan ook Gods volk kan daarin vallen, in die zonde. Maar de Heer komt daar onmiddellijk op terug. De Heer die gaat er in zijn volk bestraffen. Tegenwoordig, als je niet meer bestraft wordt, ben je niet bekeerd. Nee, natuurlijk niet. Want die hij lief heeft, kastijdt hij. God kastijdt een iedere zoon die hij lief heeft, die hij aangenomen heeft, die kastijdt hij. Opdat we zijn heiligheid, die we in Christus hebben, deelachtig zouden worden. Ja, dat is ook weer een tegenspraak. Hè? Dat verstaat er natuurlijk mensen niet. Gods volk begrijpt er ook niks van. Maar zo spreekt de Heilige Geest de schriften uit. De heiligheid die we in Christus hebben, hij is onze heiligmaking. En dan gaat de Heer zijn kinderen kastijden opdat we zijn heiligheid welachtig zouden worden. Nou, dat lijkt met elkaar een tegenspraak, maar dat is het niet. Dat is het niet. Of je iets op je rekening hebt staan, of dat je door de oefeningen erachter moet komen wat het is. Dat zijn twee zaken die met elkaar verbonden zijn. Kijk, op de school van Christus gaat het net andersom. Hij rekent u de gerechtigheid van Christus toe. Dat doet God. Op school moet je eerst van les 1, van klas 1 naar klas 2 en klas 6 krijg je diploma. Maar Gods volk krijgt bij de wedergeboorte gelijk de diploma. En ze was bekleed met de zon. Nou, dan heb je een 10. Want hij is die grote 1. En als die grote 1 voor een 0 gezet wordt, heb je een 10. Dat is die zonne der gerechtigheid. Hè? Ja. Maar dan gaat de Heer zijn de zijnen oefenen in dat allerheiligst geloof. Hè? Dus ze kunnen niet meer zakken, ze kunnen niet meer afvallen, want ze hebben al een 10. Hè? Want in hem zijn wij. U moet dat kostelijke vers eens lezen uit 1 Korinthe 1 vers 30. Hè? Hij is ons geworden wijsheid bij God. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. Volkomen verlossen. Dat krijgt Gods volk op de naam, op de rekening, in die vrije rechtvaardigmaking waarmee het geestelijke leven begint. Daar begint het mee, daar begint de wedergeboorte. Met de openbaring van Christus en de vermaak Christus, zijn gerechtigheid aan u, aan een verloren zonde. Daar begint het mee. En dat houdt wat in, gemeente, want dat blijft niet onvruchtbaar, nee zeker niet, hè. Die vrouw, bekleed met de zon, had de maan onder haar voeten. Alles, al dat ondermaanse, al dat ondergeschikte. Ja, er is in Gods woord niks ondergeschikt, maar dat ondermaanse, dat horizontalisme moet ik eigenlijk zeggen. Dat kan reformatorisch zijn of werelds, dat maakt niet uit, het is allebei hetzelfde. Komt ermee allemaal op dezelfde hoop. Dat was onder haar voeten. En in onze dagen willen ze er voor alles van maken. En ik heb vanavond het een en ander meegenomen naar de preekstoel. Om het eens aan te duiden. Want het woord moet in de tijd geplaatst worden. En daarin vinden we ten eerste W.B. Kranendonk, de hoofdredacteur van de Reformatorisch Dagblad. Heeft een commentaar geschreven op 16 september 2013. Orthodoxe christenen roepen bij niet-christenen bevreemding op. Nou ja. Er wordt niet meer gesproken over Gods volk. Het wordt allemaal algemeen gemaakt in onze dagen. De christenen. Nou, dat is een benaming, hè. De refo's. En het is allemaal algemene verzoening geworden, hè. Want dan gaan ze ervan uit dat die orthodoxe christenen God vrezen. Nou, dat is nou juist niet zo. Dat is nou juist niet zo. En dan moet die leefwijze, hè, die streng reformatorische, in die streng reformatorische dorpen, zegt die Kranendonk. He, dat roept de bevreemding op. He, er worden dan allerlei trips georganiseerd naar de Amis, naar de Mennonieten. Maar straks ook naar de reformatorische kerken, naar de streng reformatorische dorpen. Nou ja, dat is al lang aan de gang. Bij Stappers komen ze met bussen aan, staan ze te gapen naar al die Stapposter klederdracht. En naar al die massas mensen die daar ter kerke strijden. En daarin maakt die Kranendonk zijn Bilderberger evangelie op. Hè, want dan tekent hij dat kerkvolk, hè, zonder die mensen, die bezoekers, die aanschouwers, hè, een blik waardig te keuren. Er treedt geen contact, ze gaan er niet mee in gesprek, zegt hij. En die bevreemding is niet van vandaag of gisteren, zegt die Kranendonk, want dat schreef Anne van der Meijdal in dat godlasterlijke boek, De Zwarte Kousenkerken. Een portret van een onbekende bevolkingsgroep. En dat haalt die Kranendonk er dan bij om zijn verhaal te illustreren. En dan komt hij tot zijn punt. Dan komt hij tot zijn punt. En dan moet je een positie innemen om in contact te treden met andersdenkenden. Dat is zijn punt, hè? Om met andersdenkenden in contact te treden. En dan zegt hij daar nog bij dat het gebod van God is norm voor het handelen van ieder mens. Hè? Zo vroom zijn ze daar nog wel. Kerkelijk of onkerkelijk. Daar mag geen millimeter van worden afgedaan. Nou, het Reformatorisch Dagblad doet daar kilometers, ja, lichtjaren vanaf. Mooi nagaan wat deze bedriegers hebben. Dat zijn de wolf in schaapskleden, hoor. Die Kranendonk en die van der Staaij. En noem al die poppenkastspelers en die acteurs. Want heel dat christelijke politieke optreden, dat is één groot toneelspel. Die hebben er opleiding gehad in Hollywood, misschien niet letterlijk. Maar zo is het wel, hoor. Dat is een... Ik zou je er nog wat bij zeggen, want ik moet vele zijstraatjes bewandelen deze avond. Mensen denken als ze op een politieke partij stemmen dat ze nog invloed kunnen laten gelden. Op op het verloop, op het welzijn van land en volk. Nou, vergeet het maar. Ik zal u vertellen dat meer dan 90% van de wetten worden bepaald door Brussel. Mens, houd toch eens op met die poppenkast. Kom toch eens tot de werkelijkheid. Je kunt je stem uitbrengen, maar dat is alleen maar een dekmantel voor de huidige elite om je zoet te houden. Het hele, die superstaat van Europa, want de herkiezing van Merkel staat ook in dat kader. Merkel is een 100% Bilderberger, die wordt in het NW aangeprezen als een heel serieus mens, als een heel oprecht mens. En zo word je nou volgelogen en bedrogen. Ik heb u vanmorgen gezegd dat de wereldelite zich het liegen en bedriegen eigen hebben gemaakt. Hè? Obama die is dan op zijn gezicht gevallen doordat er zoveel opstand en tegenstand kwam tegen de inval in Syrië, binnen en buitenland. En daarom heeft hij er van af moeten zien. En weet je, degene die geen kroon met 12 sterren op het hoofd hebben, weet je waar je aan die aan kan kennen? Dat heeft de Heer me vandaag laten zien. Weet je waaraan je ze kunt herkennen? Die willen haar gezicht altijd redden. Nou, die Obama die heeft zijn gezicht proberen te redden. Dat proberen ze altijd. Die bekennen geen schuld. Ben je wijzer? Heb je de SGP wel eens ooit van het begin af schuld horen bekennen? Nooit. Die mensen proberen altijd de gezicht te redden. Dat zijn christenen, of dat is de duivel bij het even hoor. Of je nou als een wereldpersoon je mening laat gelden, of als een kerkenpersoon, of als een reformatorisch persoon, dat scheelt de duivel geen zier. Mensen weten niet meer hoe de duivel werkt. Maar dan weet je ook niet hoe God werkt. Want de listen des Satans, de verklagende broederen, Paulus zegt dat ze zijn me niet onbekend. Ja, daar komt juist Gods volk achter, hoe de duivel werkt. Dan gaan ze hem onderkennen. En dat is allemaal, dat leert de Heere ze. De Heere leidt de zijne in de beproevingen. Hij verzoekt niemand, maar hij leidt de zijne in de beproevingen. Opdat ze er als goud zouden uitkomen. Hoeveel aanvallen van de duivel heb Job niet moeten meemaken? Zelfs door zijn vrienden. Daar werkte de duivel in. Die had de duivel onder zijn macht. Misschien niet onder zijn heerschappij. Sommigen zeggen dat het ook kinderen van God waren. Nou, dat waren dan wel kinderen van God ver van hun plek. Aan de zijde van de duivel stonden ze. En ze namen het woord van God in de mond. Ja, dat doet de duivel ook. Dat redt de duivel geen enkel probleem mee. De duivel komt altijd niet met een of andere horrorfilm hoor. Daar redt hij de wereld mee. Daar houdt hij de wereld wel mee zoet. En misschien ook de reformatorische jeugd. Ik weet het niet. Maar voor de serieuze komt de duivel met het woord van God. En het lijkt allemaal echt. Het kan zo vergaan, ik heb het u vanmorgen gepredikt. Als een kroon met 11 sterren. Dat is eeuwig tekort. Daar ga je voor eeuwig mee verloren. Je moet een kroon op hebben met 12 sterren. Ja. Kan alleen in Christus ontvangen worden. Maar in dat verhaal, in dat commentaar, zegt die Kranendonk, die Bilderberger puppet. En dan komt hij met zijn Bilderberger evangelie. Hij zegt, in de ontmoeting en het gesprek met niet-gelovigen is het zinvol eens na te gaan hoe Paulus op de Areopagus het debat aangaat met de Griekse mensen. Kijk, zo brutaal is die Kranendonk, die verleider, die antichrist, door Paulus een debat aan te wrijven. Hij zegt, Paulus ging in debat. Dat is absoluut niks van waar. Hoor. Paulus heeft daar het woord van God gepredikt door de Heilige Geest. Paulus heeft geen rekening gehouden met degene die daar zaten. In die zin dat hij het woord van God heeft aangepast. Op geenerlei wijze. Op geenerlei wijze. Maar Paulus ging in debat volgens Kranendonk met de Griekse mensen. En innerlijk moet hij bijzonder geïrriteerd zijn geweest over zoveel afgoderij. Dat is ook natuurlijk een leugen uit de hel. Gods volk is niet geïrriteerd. Irritatie is vreselijk. Is vleeselijk. Dat is ook vreselijk, maar het is vleeselijk. Gods volk irriteert zich niet. Nee hoor. Absoluut niet. Die zijn wel eens heilig verontwaardigd. Maar dat is een andere zaak. Maar daar heeft die Kranendonk geen kaas van gegeten. En dan gaat hij verder, maar daarbij merkte de Atheners in de eerste instantie niks van. Oh ja, het is net een stripverhaal. En dan gaat hij verder, Paulus treedt met een zeker respect de heidense leraren op de Areopagus tegemoet. Waar staat dat? Maakt hij er allemaal zelf van. Paulus heeft dat woord gepredikt. Naar aanleiding van het opschrift voor de onbekende God. Er was een altaar opgericht voor de onbekende God. Maar en dan komt die Kranendonk tot zijn punt die willen een godsdienst wat effect heeft. En dan neemt hij, de brutaliteit om Paulus daarbij in stelling te zetten. Terwijl je leest, in Gods woord leest, in de handelingen lees het maar na. Dat de prediking van Paulus alleen maar vijandschap opwekte. Dus dat hele verhaal van Kramer, daar klopt niks van. Ja. En zo probeert hij door dat respect voor die leraars, de Athene daar begint Paulus zijn eigenlijke boodschap te brengen. Daarbij geeft hij niet alleen de Bijbelse noties door, maar hij verwijst ook naar de argumenten van enige van hun eigen poëten hebben gezegd. En zo, zegt Kranen, dan probeert hij hun de waarheid van het evangelie te brengen. Proberen. Kijk, dat is de godsdienst van het revendom. En dat is nou de verkrachting die er aan ten grondslag ligt, om Gods woord maar aan te passen. Dan heb je ook nog zo'n heel verhaal van Butchen. Van die Butchen, hoe heet die ook alweer? Eens even kijken. Heb ik het wel meegenomen. Butchen, dat is directeur van een of andere reformatorische school. W. Butchen. En benadrukt die, de titel luidt dan van zijn artikel, benadrukt belang geloof voor dagelijks leven. En ze doen net of dat geloof uit de kast kan halen. En ze doen net of dat alle beleidende leden der kerk dat geloof op zak hebben. Ze doen net of dat de opvoeders van de reformatorische jeugd allemaal gelovige ouders zijn. Want als je dat dan leest, dan mensen, dan moet er wel een gigantische opwekking hebben plaatsgevonden als je dat van Butchen moet geloven. Want er zijn alle ouders, worden aangemerkt als bekeerde ouders. Die hun kinderen moeten voorgaan dan in de waarden en normen van Gods woord. Ook zo'n leugenverhaal. Het zou eens een wonder zijn als er één bekeerde ouder in een kerk gevonden wordt. Dat zou eens een wonder zijn. Is dat krap? Nou, tegenwoordig is dat de waarheid. Gods volk is overgebleven als een nachthutje in de komkommerhof. En dan wordt er zo, als je zo een artikel leest, dan word je levendig bedrogen. Want die gaan ervan uit, dat is gewoon algemene verzoening. Dat zijn artikelen waarbij die Kranendonk en die Butje meent dat wij onze kinderen, onze naasten, kunnen overtuigen. Nou, forget it. Daar zijn we ook niet toe geroepen. De Heer Jezus, die heeft zijn discipelen geroepen als zijnde zijn getuigen. Niet overtuigen, dat is het werk van God. Kijk, dat is allemaal afgoderij, dat is allemaal die halve maagdsdienst. Ik heb u vanmorgen daar het een en ander van gepredikt. Die vrouw, de kerk, die heeft een kroon op haar hoofd met 12 sterren. Dat is de leer van de apostelen en profeten. Die hebben we te prediken. Hoe mensen dat vinden, hoe ze erover denken, hoe ze erover lasteren, dat is onze zaak niet. Daarmee roept de Heer zijn knechten, predik het woord. Niet aanpassen. Niet door een systeem, niet door een of andere uitgedacht systeem. Waar staat dat in Gods woord? Waar staat dat? Wij hebben Gods woord te lezen en naar aanleiding daarvan te prediken. En dan moet ik u ook zeggen, Gods woord verklaart zichzelf. We hoeven er geen eens een uitleg aan toe te voegen. Gods woord verklaart zichzelf. Dat hebben we te prediken. We hebben het woord te prediken. En niet al die evangelisatiesystemen waarmee men denkt. Want kijk, ze zien natuurlijk ook wel dat het allemaal bergafwaarts gaat. En dat willen ze met wettische middelen willen ze dat bestrijden. Net als de synode van de gereformeerde gemeente. Die wil het lezen van die herziene statenvertaling, zogenaamde herziene statenvertaling, dat willen ze voorkomen door de leden die gaan steeds meer die herziene statenvertaling. Tuurlijk, als Gods volk niet meer gevonden wordt, dan gaat dat van kwaad tot erger. En dat willen ze voorkomen door de GBS op te roepen om al de moeilijke woorden, om al de verouderde woorden uit de statenvertaling te schrappen door moderne woorden. Nou, dat zijn wettische oplossingen. Puur wettische oplossingen.
Ja.
Zo werkt God niet. God werkt niet door wettische oplossingen. Je wordt verlost van de heerschappij des duivels. Het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven.
Anders niet.
Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede en Rut de smalle, God erin.
Meer niet.
Kun je die brede weg mensen overtuigen? Absoluut geen een. Ga er maar aan beginnen. Hopeloos, wees toch tuin. Hopeloze strijd. Predik het woord. Het woord, als het woord het niet doet door Gods geest, dan gebeurt er gewoon niks. Dan gaan de mensen door in de bergversnelling richting de eeuwige rampzaligheid. God moet er aan te pas komen. In ieders mensenleven. En er gaat een deel voorbij en een deel heeft hij verkoren. Want kijk, daar heb ik nou, wat we nou hebben opgelezen. En daar moeten we wel rekening mee houden. En alle die op de aarde, vers 8, hoofdstuk 13, en alle die op de aarde wonen, zullen hun hetzelfde dat beest aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Er is een verwerping, er is een goddelijke verkiezing, er is ook een goddelijke verwerping. En de een zegt, in de verkiezing ligt dat dubbelbesluit verankerd, dat is waar. Want als de Heer een deel verkiest, daarmee verwerkt hij een ander. De Jacob heb ik lief gehad, maar wordt wel onderscheiden gepredikt in Gods woord. Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. De Heer zegt niet alleen dat hij Jacob heb lief gehad. Daaruit zou je moeten concluderen dat hij Esau gehaat heeft. Nee, zo spreekt Gods woord niet. De Heer spreekt wat dat betreft hier wel met één woord, maar dat heeft tweeledige uitwerking. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Er is een goddelijke verkiezing en er is een goddelijke verwerping. Want die de teken van het beest zullen aannemen, die dat beest... Daar kan je mensen wel voor waarschuwen, maar je kan ze er niet van weerhouden. Je kan ze er niet van overtuigen. Want die het aanvaarden, die doen dat omdat ze van de grondlegging der wereld daartoe bestemd zijn. Onherroepelijk! En daar kan Gods volk in de diepte van hun bestaan, kunnen ze daar weer eens gruwelijk mee aangevochten worden. Dat is een ander ding. Dat is een ander ding. Maar de Heer bevestigt toch altijd zijn eigen werk. Hij laat niet varen. Ja, daar beginnen we de dienst nog mee. Hij laat nooit varen het werk zijner handen. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Die bestreden volk van God. Job, op de ashoop van zijn bestaan, had een kroon op zijn hoofd met 12 sterren. Ja. Petrus in de zaal van Caïfas, toen hij zijn meester verloochende, had een kroon op zijn hoofd van 12 sterren. Die kroon die was, laat ik zeggen, voor ons begripsvermogen, laat ik het maar eens een stapje mee meegaan, was die even van zijn hoofd gevallen. Die kroon die is van hem. Ja. Maar die kroon, die raakt Gods volk nooit meer kwijt. Nee, want de giften, de roeping Gods is onberouwelijk, onberouwelijk. Bestreden volk van God, het gaat goed met u. En dan hebben we een paar gezinsgidsen meegenomen. Want ik moet maar praktisch zijn. Wat wil dat nou zeggen dat heel die antichrist het voor het zeggen heeft in de christelijke kerken? Want Christus is het hoofd van zijn kerk. En overeenzelvige vele predikanten de kerk met een kleine kamer met de kerk met een grote kamer. Dat is wel een satanische vergissing. Dat is een satanische vergissing. De kerk van Christus met een grote K is in vele kerken, is in vele reformatorische gemeenten niet eens meer te vinden. Niet eens meer te vinden. Hoe komt het openbaar? Dominee Vlietstra, ik noem man en paard, ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik heb ook niet de intentie om die man te beledigen, daar ben ik niet toe geroepen, maar ik heb wel de roeping om dat kostelijke van het snode te onderscheiden. Er werd... Hij staat in de gezinsgids, ik wil het u ook nog wel even zeggen. In de gezinsgids staat er nog een datum bij. Staat op de voorpagina. Staat er niet eens een datum bij. Nou ja, dan weet ik het ook niet. Het staat in een gezinsgids, staat er een stuk van dominee Vlietstra. Dat heet Van Hart op Hart. Dat wordt geïnterviewd door W. de Jongste. En daar staat, ik hoef niet in een hokje gestopt te worden door DSA Vlietstraat de Katwijk, dominee van de HHK. Die wordt gevraagd wat de kern van zijn boodschap is. En dan komen ze ook tot de vraag, tot de roeping van zijn ambt. Een duidelijke keuze vanuit een innerlijke overtuiging of roeping. En dan zegt dominee Vlietstra, ik houd niet van bekeringsverhalen voor het grote publiek en ik heb geen grote woorden of bijbelteksten. Nou, dat zijn dan de predikanten, dat zijn dan de zogenaamde knechten Gods in de reformatorische kerken. Zou een knecht van God niet weten hoe en waarmee hij door God geroepen is? Laat je het nooit wijsmaken. Laat je het nooit wijsmaken. Nou wordt gesuggereerd dat degene die het niet weten, dat ze het zijn. Daar is ook heel de leer van de afscheiding op gegrondvest. En die leer die valt Vlietstra ook bij, want hij weent over de breuk van land en volk, zogenaamd. Hè? We zijn allemaal van huis uit evenzeer vijand van vrije genade. Het zijn allemaal reformatorische geluiden. En hij heeft een bijzonder verdriet over dat de kerken zo gescheiden optrekken. En als alle kerken van de gereformeerde gezinten hun eigen stukken serieus zouden nemen, zouden ze niet anders kunnen dan allemaal gezamenlijk natuurlijk schuld beleiden. Maar bij die benadering van die afscheiding, dan mogen geen verwijten klinken. Hè? Want op de vraag of sommige kerken dan ook wellicht een leeraanpassing zouden moeten doen, daar gaat hij in dit verband niet in. Nou ja. Waar praat je dan over? De hele afscheiding is gebaseerd op een valse leer. Zoek je daar eenheid mee, Vlietstra? En al die mannen die daar zogenaamd die breuk van land en volk beweden? Weet je wat dat is, een breuk van land en volk? Dat is niet allerlei kerken bij elkaar brengen. Hoe kom je erbij? Dat is dat Gods volk. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde kruis weer liefelijk samenwonen. Daar gaat het over. Het gaat er niet over om de gereformeerde gemeente te doen opgaan in de Melanenkerk. Om de christelijk gereformeerde gemeente te vereenzelvigen met de herstelde kerk. Dat is niet een eenheid uit God. Dat is mijn naamsverandering. Wat heb dat om het lijf? Niks. Dus die Vlietstra, die weet niet, die kan niet vertellen hoe de Heer hem geroepen heeft. Nou, daar ben je niet geroepen. Dat kan ik je wel vertellen. En dan wordt het allemaal, dan maken ze het allemaal uit de omstandigheden, maken ze het op dat het een werk van God is. Nou, het kan net zo goed van de duivel zijn. Want dat is niet op Gods woord meer gebaseerd. Dat gaat helemaal buiten het woord om. He? En zo zijn er zoveel die daar ook hun bekering op breien. Ja, toen ik heb eens een man in huis gehad. En die liep, zeg maar, vroeger speelde die met een accordeon in de bioscopen. En die man die is op een of andere manier tot bekering gekomen, zeiden ze. En hij zat al in de kerkvoogdij en had zo'n zilveren horloge op zijn borstprijken, met zo'n zilveren ketting, weet je wel. En, nou ja, ik denk die man die moet hoog bekeerd zijn. Hè? Zo'n driedelig zwart pak had hij aan. Ik heb het van mijn leven nog nooit aangehad, maar hun hadden het aan, hè, met de zwarte stropdas, zwarte schoenen. Nou ja, het was allemaal zwart. Toen zeg ik, Henk, ik zeg, je bent vanavond uitgenodigd om daar nou eens wat van te vertellen, want ik ben ook een prodigal son. Uit de wereld gehaald. Zeg. Nou, hij kwam met zijn vrouw. En hij zegt, hoe is het nou begonnen, Henk? Hij zegt, ik had een zieke geit. Hij zegt, en die geit, hij zegt, we hadden er zoveel gebeden, hij zegt, werd plotseling beter. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, maar ik zeg, ik vroeg je, hoe is het nou begonnen dat God in je leven gekomen is? Ik zeg, met die zieke geit, die plotseling beter werd. Nou, hij zegt, is dat dan geen wonder? Ik zeg, nou ja. Ik zeg, dat zal wel een soort wonder zijn. Ik zeg, want de Heer kan, die regeert ook over mens en beest, staat er. Ja, hij regeert mens en beest en dat is Gods volk. Ik zeg, maar ik dacht dat je bedoelde dat je zelf die zieke geit was. Ik zeg, maar het is dus een letterlijke geit geweest, hè, die je kan melken, die horens hebt. En die zieke geit, die had je ergens in een hok staan. En die werd beter. Ja, zegt hij. Nou, ik zeg, goed, en verder? Nou, hij zegt, en dat gaf zo'n indruk op me, dat ik zeg, naar de kerk ben gegaan. En hij zegt, want er moet er toch wel een God in de hemel zijn, hè, die dat gebed hebt verhoord. En, ja, ik zeg maar, Henk, ik zeg, en verder? Hij ging al aan het avondmaal en al. Maar ik zeg, Henk, dat is geen grond voor de eeuwigheid, jongen. En de genezing van een zieke geit. Hè? Ik zeg, dan ben je nog minder als die negen melaatsen die allemaal werden genezen op hun geroep tot Jezus. Gij zonen Davids ontferm u mijner en hun gebed is verhoord geworden.
die konden spreken van een gebedsverhoring. En ze zijn alle 9 op die Samaritaanse na voor eeuwig verloren gegaan.
Nou, toen stond de wagen al stil. Ik heb hem nooit meer gezien in die zin. Ik zeg hem nog een keer voorbij. Skieleren met zijn dochter met een lange broek. Ja, je weet toch niet wie het is. Sommigen misschien weten wie het is, maar dat maakt me ook niet uit. Ik heb op de strijd niet tegen die Henk hoor. Ja, absoluut niet. Ik zeg Henk, ik zeg als hij zo doorgaat, ik zeg dan zij een keer tegen God op schaatsen. Nou, daar stond dominee Veldman. Hij zegt, nou ja, vroeger schaatste Gods volk naar de kerk. Ik zeg, maar deze man schaatst niet naar de kerk. Ik zeg, die schaatst voor de hele gemeente met zijn wereldse dochter. Daar is Gods naam mee gemoeid. Ik zeg, ga me niet boven Henk verheffen. Ik zeg, maar ik geloof niet dat je dan, als je dan zo hoog bekeerd bent door een zieke geit, dat je dan zeg maar op je skielers door het dorp gaat, net of God niet bestaat. Want dan ging hij met zijn trainingspak, dat was niet een driedelig zwart pak. Met zijn logie, met zijn, nee, hij was in een trainingspak. En zijn dochter met een lang broek ging erachteraan. Nou ja. Dus ik belde Henk op, ik zeg, Henk, je schaatst een keer tegen God op hoor. Ik zeg, want dat ken echt niet, jij gaat aan het avondmaal. Ik zeg, dit ken absoluut niet. Nou, volgens Veldman kon het allemaal wel. Nou ja, dat is ook allemaal openbaar gekomen aan wiens kant die staat. Hè? Kom allemaal openbaar. Hè? Wie nou die kroon op heeft van 12 sterren en wie niet. Want ken o zo vergaan, o zo schriftuurlijk, bevindelijk. Kan je tot 9, 10, 11 sterren komen. Maar het gaat nou net om die kroon met 12 sterren. Daar gaat het. En op een gegeven moment, toen zegt die Henk, want hij was nogal onder beslag van mijn waarschuwing, niet dat ik zo, maar hij zegt, ik zal het niet meer doen, zegt hij. Nou ja, ik zeg, dat hoef je niet aan mij te beloven. Ik zeg, dat moet je nou aan de Heere beloven, dat je daarmee in de schuld komt, jongen. Ik zeg, want zo wordt Gods naam gelasterd. Dan zeggen ze, is dat die man die voor in de kerk zit, die altijd aan het avondmaal gaat? Ik zeg, want in de vroegere Nederlandse vorm de kerk kwam ook de wereld in de kerk. Jazeker. Hè? Dat is natuurlijk allemaal wel verbasterd geworden, ook in die hervormde kerk. Hè? Er is leraaraanpassing, daar kan ik nou allemaal niet op ingaan, maar zo is die kerk te lol gegaan. De Heer heeft dat allemaal uitgerukt, omdat zijn grote naam gelasterd werd. Maar goed, dat is niet goed. Nee, zo bedoel ik het niet, maar daar kan ik nou even niet verder op ingaan. Ik bedoel nou die man, die Henk, hij heet ook echt Henk. Ik zal zijn achternaam niet noemen, want het gaat me niet om die man, maar het gaat me even om de zaak. Hij belt me een paar dagen later weer op en toen zegt hij, ik doe het toch! Nou, ik zeg, dan doe je toch. Ik zeg, ik ben de wet niet. En een paar maanden later zat hij op de kermis, zat hij bij het koekslaan, zat hij de resultaten op te schrijven. Nou, dat was die bekeerde Henk. Dus ik bedoel maar daarmee te zeggen, ik bedoel, er kan zoveel zijn in een mensenleven wat het toch niet is. Nee, die rijke jongeling die was vergevorderd. Hè? Hij hoefde alleen nog maar een aanvullende gerechtigheid. Goede meester, nou ja, u weet het. U weet toch de geschiedenis wel. Hè? Ik hoef het toch verder niet uit te klaren. Maar we gaan dat wel een beetje uitklaren wat er allemaal in die gezinsgids. Het is gewoon een commercieel blad hoor. Daar verdient die zoon van die, hoe heet hij ook alweer. Nou ja, dat gaan we allemaal niet om die namen, maar er wordt gewoon die CA Otte, hè, directie, nou ja. En dan kun je een abonnement, kun je dan voor 41,5 euro per half jaar, en dan zetten ze niet een jaarabonnement, maar dan zetten ze per half jaar, dan lijkt het niet zoveel, hè, 40 of 47, 41,5 euro per, per half jaar. En het is allemaal commercieel, er wordt grof geld aan verdiend aan die artikelen hoor. Of dat allemaal waarheidsvinding is en of dat nou waar of niet waar is, dat er wordt geld aan verdiend. Dat is ook zo met het RD, mensen doen je ogen toch open. Het is allemaal commercie, Het is allemaal bladvulling, het is ook allemaal bladvulling. Want als Vlietstra, nou ja, dat is toch een van de rechtzinnige predikanten in onze dagen, hè? Hij kwam al openbaar, hè, toen met die kindermishandeling, want toen... Toen had hij het niet gezegd, maar toen had, wie het ook alweer gezegd, die oudvader. Ik ben die naam ook weer kwijt. Nee, niet Comrie, nee. Die dominee die op die smadelijke weg is gegaan, die op het lijden van Christus deelachtig geworden is. Begint met een K, die dominee K. Ik weet het, hij is uit Sluis is die uitgeworpen. Weet u het nog, de geschiedenis? Nou goed. En die had een boekje geschreven over het opvoeden van kinderen. En dat kinderen ook gekastijd moeten worden. Niet met een stok geslagen, zo ver gaat dat niet. Nee, nee. Kinderen mag je, niet, je mag je kinderen niet martelen, dat doen de Mennonieten. En dan komt er een jongen of meisje met een blauw oog op school. Nou, dan weet je al hoe laat het is. daar moet tegen opgetreden worden. He, maar je moet ze opvoeden met alle stemmigheid. Nou, daar zijn we niet toe in staat. Ik bedoel, uit de beste gezinnen gaan trekken de kinderen, de volwassen kinderen de wereld in. Je ziet het aan de gelijkenis van de verloren zoon. He? Een godvrezende vader en een godvrezende moeder, of een van die beiden, dat is geen garantie dat je kinderen ook godvrezend zijn. Nee, 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 nee. Maar die dominee Vlietstra, Koelman, dominee Koelman. Nou weet ik het weer, dominee Koelman. Toen lag hij de schuld op Koelman. Ik weet het nog, me nog heel goed te herinneren, want die dominee Vlietstra, die werd dat kwalijk genomen natuurlijk, want hij was al bang dat de rechter aan zijn deur zou kloppen van, je moet voor het gerecht verschijnen, want je hebt kindermishandeling gepreekt op de preekstoel. En toen zegt dominee Vlietstra, hij zegt, maar ik heb het niet gezegd. Dat is wat Koelman schrijft. Oh ja, nou Koelman, Koelman is al lang dood. Dus die ken je niet meer voor het gerecht dagen. Kijk, zo wordt er nou in onze dagen. En dan willen ze wel eens wat citeren, maar ze staan er in feite, als het wat gaat kosten, staan ze er toch niet geheel achter. He, dat merkte ik nou. En die Vlietstra, komt wel openbaar. Dat komt allemaal openbaar, want daar staat hier in zijn tuin natuurlijk. En dan wordt hem gevraagd, ja, wat is nou eigenlijk je roeping? Ja, dat weet hij niet. Er staat de wagen stil. Hij zegt, want van grote bekeringsverhalen hou ik niet. Nou, kijk, daar heb je het al. Dat gaan ze allemaal natuurlijk. Nou, Gods volk weet goed hoe ze... Dat kunnen ze op de rand van de nagel vertellen, hoor. Want hij had moeten zeggen, van een lang bekeringsverhaal hou ik niet. Dan had ik hem daarna kan bijgevallen. Daar hou ik ook niet van, want een bekering is niet lang. Nee, dat gaat op de rand van je nagel. Hè. Ik ontving zijn gerechtigheid en hij werd mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Gaat op de rand van je nagel. Maar dat kan hij niet vertellen. Het is allemaal geheimzinnig. Hè? Ook die roeping is helemaal in het... Ja. Het is niet meer door woord en geest. Nou, als het niet door woord en geest is, gemeente, dan hoef je nog geen eens te oordelen over een staat. Dat komt ons ook niet toe. Maar dan zijn ze niet van God geroepen. De Heer die werkt niet, zeg maar... De roeping door zijn voorzienigheid, daar kan de voorzienigheid wel in meewerken. En die zal ook meewerken. De omstandigheden werken wel mee. Ja, alles moet medewerken ten goede. Degene die daar zijn voornemen geroepen zijn. Ja, ja. Maar al Gods ware knechten weten hoe ze en waar ze en wanneer ze door God geroepen zijn om het woord te prediken. Absoluut. Als dat niet meer waar is, nou, dan kun je de Bijbel wel dichtslaan. Want dan is Gods woord niet meer waar. Dan gaat het allemaal buiten Gods woord om. Nou, zo werkt de Heer niet. De Heer werkt door woord en geest. Ook als je geroepen wordt om het woord te prediken. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was sneller en krachtiger als de bliksem. Daar kan geen leed meer uit mijn geheugen wissen. En de Heer, die herroept het niet. Hoor. Hij roept het nooit. Nee. Maar tegenwoordig weten ze het niet. En dan zijn ze het. Want dat is nou een teken van ootmoed als je het niet weet. Dat is nou een teken van nederigheid als je het niet kan vertellen. Nou mensen, wat een bedrog. Wat een bedrog. En dat is niet het enige. Want ik heb die gezinsgids eens een beetje doorgebladerd. Hè, op deze middag en dan staan er op bladzij 69, 68, 69. Preken en meditaties. Nou, de eerste preek, of het eerste boek. We hebben een boekje uitgekomen bij de Benieres tegenwoordig, het derde hoor. Want daar wil ik nog wel even wat eerder op ingaan, door een zijstraatje te noemen. Mevrouw Hartingsveld-Moree, die hebben ook boeken geschreven, theologische boeken. En ze staat ook met artikelen in de gezinsgids, dan legt ze Gods woord uit dat ze verboden. Dat heeft Gods woord verboden. Je kan zien hoe een valse beweging dat is. Hoor. Heel dat RD en die gezinsgids, want het is allemaal... En de wetten die God gesteld heeft... afkalven. Als God gesteld heeft dat een vrouw stil moest zijn en dat ze haar eigen man moet vragen, dan maakt het RD van nee, we maken een uitzondering van mevrouw Hartingsveld-Moree. Die mag het wel. Kan je zien hoe vervloekte beweging dat is? Daar wordt geld aan verdiend, mensen. Doe je ogen toch open. Kom eens tot de realiteit. Eerste boekje. Dominee J.A. Westrate van de Griffemidden Gemeente I.N. Nou, dat is in Nederland, hè. Dat is dan de Melannenkerk. Die heeft 9 preken laten verschijnen. En dan wordt er een citaat van het boek Esther, geleid tot de koning, heet dat boekje.
En dan wordt er een citaat, een letterlijk citaat geciteerd. De onderdanen van Ahasverus wilden alleen maar rijkdom, macht en eer. En hoe is het met de onderdanen van Christus? Ze zijn gevoerd uit het modderige slijk. Wat is het toch een eeuwig wonder dat deze koning zich inlaat met arme, verdoemelijke zondaren. Hij reikt hun in het uur van de wedergeboorte zijn scepter van genade toe. Dan wordt een zondaar met koorden van liefde verbonden aan het goddelijke wezen. De naam van Christus wordt niet genoemd. En juist die liefde maakt Gods kinderen gewillig. En dan komt dat laatste, dan gaan ze inleven dat ze aan Ahasverus van binnen zijn. Nou, forget it, daar zijn ze wel verlost. Daar zijn ze van verlost. Ja, Gods volk blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar heel die leer van de afscheiding is gebaseerd op het feit dat de zondekennis pas begint als de wedergeboorte begint. Dat is een valse leer. Dat is een leer uit de hel. Gods volk wordt verlost van de macht der zonde. Wordt verlost van de heerschappij des duivels. Dus dan moet je die kennen, anders kun je nergens van verlost worden. De wettische ontwaking gaat aan de wedergeboorte vooraf. Daar komt een ziel tot zichzelf, net als die verloren zoon. Dat is een wettische ontwaking. Maar hij werd getrokken met koorden van eeuwige liefde. Kijk, die trekkende liefde wordt ook overeenzelvigd met de wedergeboorte. Dat is ook een fatale vergissing. Ze leggen tegenwoordig de handen er al op, waar God ze niet oplegt. En er komt ook tot uiting in dat boekje van het DSMA Kempeneers. Die hebben een boekje geschreven over de opstanding en het leven. En ik geef u daar een citaat uit. Zo kan het geestelijk zijn voor iemand die uit het woord van God hoop heeft geput. Nou ja, wie dat dan zijn, dat blijft nog in het midden. En dan gaat hij verder. U hebt wel eens iets mogen zien van de mogelijkheid van zalig worden. Zijn ze tegenwoordig ook al mijn wedergeboren. God houdt er geen mogelijkheid op na. Zalig worden is onmogelijk. En dan gaat hij verder. Er kwam een innerlijke ruimte als u dacht aan Gods genade en zijn zondaarsliefde. Maar daarna bleef het stil. Er ging geen kracht meer uit van het woord. Dat is ook een leugen, want van het woord gaat altijd kracht uit. Het woord van God is krachtig, scherper dan enig scherpsnijdend, tweesnijdend zwaard. Gaat door tot de verdeling der ziel en de samenvoegels des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen. Dus het is ook een grote leugen wat die Kempeneers hier. Er gaat geen kracht meer van. Nee, dat is puur ongeloof. Oh, gaat hij verder, wat kan het dan gaan stormen in de ziel? Zou God zijn genade vergeten nooit meer van ontferming weten? Hier wordt een onwedergeboren ziel verondersteld dat hij gaat worstelen met het feit dat God zijn genade zou vergeten en nooit meer van ontferming weten. Dat is de taal van Gods volk, maar niet de taal van een ontdekte ziel, want die heeft geen genade, die kent geen genade. Zo wordt de leer van Christus verbasterd in onze dagen. Nou ja, dan is er nog een boekje van dominee Verschuren, DSA Verschuren. Die kwam vroeger, woonde die in Gouda. Hij staat nu zeg maar in Scherpenzeel, dominee van de gereformeerde gemeente. Ja, en die hebben een boekje geschreven, De Melaatse Gereinigd. Nou ja, als Verschuren de kamer verliet, zei tante Lena altijd, die man die weet niet wie God is. Dus dan weet je het al. Nou is tante Lena natuurlijk niet het gericht, maar die mocht wel eens verder kijken als menig een anders. En tante Lena was beslist niet wettisch. Nee. Maar ze had wel een scherp mesje. Ja, die heb ook een boekje geschreven. Hè? Die Melaatse lag plat op de grond, verootmoedig, klein, onwaardig. Ja, natuurlijk. Hè? Allemaal klein en onwaardig. Ja. En u moet het zelf maar lezen, geliefde. Ik heb alleen maar willen aangeven dat het met deze boekenschrijverij, dat is allemaal commercie en daar wordt de eer van God niet mee beoogd. Daar worden mensen zalig gesproken die Christus nog niet kennen. Dan wordt ootmoed en vernedering, dat wordt dan in rekening gebracht als wisselgeld voor de wedergeboorte. Nou, forget it, zo werkt de Heer niet. Dan heb je in een andere gezinsgids, ja, dat staat weer geen, 7 maart 2013, dat staat dan in van een stuk van een dominee en een ouderling. Ze willen het graag mixen in onze dagen. Dominee G.H. Vlijn, PKN-predikant in Friesland, in Wouterswoude, meen ik, een oud-gereformeerde ouderling in Utrecht. En dat mengen ze dan door elkaar in één artikel, door het verschil van de oud-gereformeerde en de PKN helemaal naar de achtergrond te dringen, dat het allemaal toch wel uit één lichaam bestaat.
Nou ja, ik snap niet wat die ouderling bezielt, ouderling Bea de Jong uit de oud-gereformeerde gemeente in Utrecht. En die dominee, dat laat even maar waarvoor het is, die kan alleen maar iets vertellen wat anderen zeggen en denken. Dus daar ga ik helemaal niet op in, dat is gewoon inhoudsloos. Maar die dominee Vlijm, die reageert op bedachtzaam op een vraag die hem gesteld wordt. Hoe is dat? Hoe is het nou in Bouderswoude? Werkt de heren in de gemeente? En dan zegt die dominee Vlijm, zelf ben ik geruime tijd onder een predikant mogen kerken die regelmatig noemde dat je niet op de kleine plantjes moet gaan staan. En zo mag ik dat hier in Bouderswoude ook zien. Dus hij staat in Bouderswoude natuurlijk. En dan vervolgt hij. Op dit moment mogen er diverse plantjes zijn. Levens waarin een verlangen is gewekt door de Heilige Geest. Dat weten ze natuurlijk al dan op voorhand dat het door de Heilige Geest is gewekt. En dan vervolgt hij naar de kennis van hem. En dan bedoelt hij dan Christus. En men wil steeds meer van de Bijbel leren. En, daar is ook, en men is daar ook actief mee bezig. Nou ja, dat worden dan kleine plantjes genoemd. Wedergeboren kinderen Gods. Maar je bent met een begeerte om meer te kennen, niet zalig, niet wedergeboren. Dat is allemaal een groot onzinverhaal. Ik vind dat verschrikkelijk, hè? Daar wordt nog geld mee verdiend ook. En in diezelfde, in deze gezinsgids staat, dan had ik dat alleen. Ja, ik heb een hele stapel gezinsgidsen meegenomen, want ik wil daar ook wel eens wat uit aanhalen, opdat het allemaal wat praktisch en een zichtbaar gestalte krijgt, het woord van onze God. Dat zijn allemaal antichristelijke leringen die ik nou even naar voren heb gebracht. En dan zie je dan zeg maar op pagina 13, dan zie je daar van de staai met zijn glimlach, met zijn glimlachende face, dat 65-jarige gezinsgidsblad omhoog houden met de directeur Otte. Het eerste exemplaar van de speciale uitgave van de gezinsgids ter gelegenheid van zijn 65-jarig bestaan is door de gezinsgidsuitgever Ringer op de overhandigd aan de SGP, Kees van der Staaij als vertegenwoordiger van het reformatorische volksdeel. Nou, niet van mij. Niet van mij, nee. Dank je feestelijk. Van der Staaij liet daarbij weten dat het blad, de gezinsgids, ook bij hem thuis met plezier gelezen wordt. Ja, er zijn op de vruchten van openbaar liegen en bedriegen in de Tweede Kamer. Eén groot toneelspel, lachen met Rutte, lachen met met Pechtold, lachen met Wilders, Van der Staaij heeft alle lachers op zijn hand. En dat moet dan, zeg maar, bijbels genormeerde politiek heten. Het stemmen op een abortuslimiet, dat leert hij zeker allemaal in die gezinsgids, want die leest hij met plezier. Het stemmen op een abortuslimiet, waarin er niet 13.000 kinderen, maar 12.000 kinderen worden vermoord. Daar kan de SGP op stemmen, noemen ze bijbels gereformeerde politiek. De inval in Libië. Wat tot gevolg had dat iedereen kon uitrekenen dat de christenen bloedig zouden worden vervolgd. Daar heb hij zijn stem aangegeven, die Kees van der Staaij. Dat noemen ze allemaal bijbels gereformeerde politiek, bijbels genormeerde politiek. Het kiezen tussen kwaden noemen ze bijbels gereformeerde politiek, allemaal van boven. Die dijkgraaf, die kan ook zo vroom praten. Dat komt allemaal van boven, zegt hij. Ja. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden als gij u niet bekeert van deze corruptie, van deze leugenpraat, van deze leugenpolitiek, die christelijke politiek moet heten. Van der Staaij, met name Van der Staaij, heeft nog nooit heel dat pedofiele, die pedofiele beerput van die elite, heeft hij aangeroerd. Nog nooit. Die kinderverkrachtende kinderbescherming, laat die gewoon allemaal gaan. Allemaal, alles laten ze gaan. En ze kunnen wel lachen met diezelfde kinderverkrachters die daar de wetten maken. Hè? Ze kunnen wel een koningin verheerlijken in dat gezinsgidsblad, terwijl diezelfde koningin de abortuswet heeft ondertekend. Als een Herodes. Hoe durf je voor zo'n koningshuis te vlaggen? Hoe durf je dat? Voor het aangezicht van een heilige God. Hoe durf je dat? En zo gaat de En zo gaan de ketterijen maar door het land. En dan krijgen we weer een ander gezinsblad. 16 mei 2013. Johan Krijsman, evangelist van de gereformeerde gemeente in Amsterdam. Druk op de Dam, heel druk op de Dam. En dan ontmoet hij een tiener. En die had hij een folder gegeven. En toen zei die tiener, ja, maar ik ben ook gelovig. Oh ja. Nou, dan was hij zo blij mee met al die tegenvallers. Die mensen hebben altijd tegenvallers. Nou ja, Gods volk heeft nooit geen tegenvallers. Hè? Alle dingen zijn tegen mij, zegt Jacob. Het zijn geen tegenvallers. Het zijn geen ups en downs. Nee, heel de wereld is tegen je. Heel de wereld. Hè? Gij zult er alle gehaald worden. Na hun hebben dan af en toe ook een tegenvaller. Nou ja. En die tiener zei, verschillende vrienden en vriendinnen van mij zijn moslim. Nou ja, dan weet je al wie, tot wie je behoort. Zeg maar wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Als je moslim nog je vrienden en vriendinnen zijn, dan ben je niet het eigendom van Christus. Hoor. Maar die hebben niks met Jezus. Nou ja, dat onderscheid wisten ze dan nog aan de dag te leggen. En daar was ze dat dan niet mee eens. Hè? Het gaat om Jezus, zegt ze. En stil. Die krijgsman zegt, stil, luister ik haar bekeringsgeschiedenis aan. He, dat het is. En dan zegt hij, nee, volgens onze norm klopt het misschien niet allemaal. En zo praten deze antichristen, want dat zijn gewoon antichristen hoor. We hebben te maken met Gods woord. En dan wordt het ineens, als dat niet klopt met de norm, met de toets van Gods woord, wordt het onze norm genoemd. He? Alsof wij een norm aanleggen voor de waarachtige bekering. Dat doet Gods woord zelf. En als je aan die norm niet voldoet, ben je niet bekeerd hoor. Ben je echt niet bekeerd. Je moet in Christus zijn opgelost. Je moet in Christus gevonden worden. Door die enge poort gegaan zijn. Door die poort van dood en hel. Want dat is het hoor. Het is een enge poort. Dan moet de mens sterven. De Heer dood en maakt leven. Dat geldt ook voor die tiener die hij daar ontmoet in Amsterdam. En dan maken ze, die, laat ik het nou eens heel positief zeggen, die tiener heeft misschien een werking des geestes meegemaakt in zijn overtuigende kracht, hoewel ik dat ook betwijfel. En dan maken ze gelijk een bekeringsgeschiedenis van. Mensen, mensen, wat een bedrog. Zo wordt, hè, dat is een commercieel bedrog. Er wordt geld aan verdiend aan dit bedrog. Eén bladzij brengt, nou reken maar na, hè, $41,5 per half jaar. Eén bladzij op zoveel lezers. Nou, als het geld in kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Hè? Dan hebben we hier nog Nederland houdt van een koningin. En de koningin houdt van Nederland. Hè? De Bilderberg, koningin Beatrix. Nou ja, ze is geen koningin meer. En die een groot aandeel heeft in Shell. Hè? Allemaal die geldrovers. Allemaal die elite rovers. Een koningin die gezegd heeft dat je de broekriem aan moet halen. Terwijl ze zelf bulkt van de diamanten en van de goud. Als ze nou eens kijkt, koning David deed het anders. Hè? Die gaf elke bewoner een fles wijn en een stuk vlees. Ja. En koning Salomo zal zijn onderdanen ook niet hebben laten sterven in de achterbuurten van Jeruzalem. Hm? Maar deze koningin zegt, nee, je moet de broekriemen halen, want ik moet nog een beetje meer geld. Ja, en deze koningin die de abortuswet heeft ondertekend, hè, die scoort het cijfer van 8,5 onder de reformatorische gezindten. Maar het is toch schaamteloos. Hè? Christus krijgt een, nou ja, een 3. En koningin Beatrix een 8,5. En zo is het gesteld door mensen. Zo is het. Ze zijn gekker met koningin Beatrix en met koningin Maxima. Die hier in dit helse blad wordt uitgestald in een lange broek. Hm? Moet je nou overal een punt van maken? Ja, dan maak Gods woord een punt van. Dan maak ik geen punt van. Dan maak Gods woord een punt van. Hm? Een vrouw zal geen mannenkleding dragen. Die zou je zeker niet tentoonstellen in een reformatorisch blad. Het wordt wel tot gewoon gedaan. Het wordt gewoon algemeen geaccepteerd. Heel die reformatorische gezinte mensen. Dat is gewoon een horizontale movement. Er is niks van God bij. Er zijn geen knechten van God in. Anders zou je het horen. Anders zou je het horen dat ze ten strijde trekken. Maar de Heer zegt, niemand trekt ten strijde. Het is overal stil. De wachtorens van Habakuk zijn leeg. Wat staat er nog meer in? We moeten dat maar even behandelen. Nou ja, er staat er nog een meditatie van de man van smarten van DSW Visser in Amersfoort. En dat is ook een grote godlogenaar. Hè, want dat was zeg maar een aanbidder van dat dubbelbesluit van die SGP. En die zegt, nou ja, de regering moeten we als neutraal zien. Nou, daar heb je nou het tegenwoordige christendom. Zijn dat getuigen van Christus? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Zijn godlogenaars. Van Vlastuin, dominee de Vries, die treden op Revo 500. Zijn geen getuigen van Christus. Hè, die hebben een evangelie naar de mens. Die zoeken de valse oecumene. Hm? Dat is net met die Vlietstra. Die A. Vlietstra. Ik heb die strijd niet tegen die persoon. Dat moet je echt niet denken hoor. Moet je, absoluut niet. Ik ken ze amper. Maar die zoeken toch een valse oecumene. Want die Vlietstra, hè, die strijdt zo die valse leringen.
Van die afscheiding. Glad, daar hebt hij het heel niet over. En mensen, ze zoeken alleen maar haar gezicht te winnen. Dat heb ik u toch gepredikt. Waar kan je het aan herkennen? Kind van God kan je herkennen aan die 12-sterren kroon. En dat heb ik u vanmorgen uitgelegd waar dat in bestaat. Maar de rest, de reformatorische rest, zoekt haar gezicht te redden. Het is allemaal eigen gerechtigheid. SGP, RD, noem maar op, het is allemaal eigen gerechtigheid. Paulus wordt erbij, doet de duivel ook, die haalt ook Paulus erbij. He? Paulus zegt, dus is het zo. Paulus gaat in debat en niemand heeft er erg in dat die kranendonk Gods woord verbastert. Want Paulus ging niet in debat. Nou. Hij ging niet in discussie. Hebben de apostelen nooit gedaan. Die hebben het woord van God gepredikt onversneden. Door de Heilige Geest, door de inspiratie des Heilige Geestes. He, hoe het ontvangen werd, dat is Godzaak. Als de Heer medevrocht, werden de mensen bekeerd en anders niet. Het is een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. Tegenwoordig moet je allemaal aanpassen. Moet je eerst kijken wie je voor je hebt en dan moet je het woord aan aanpassen. Dan moet je met een systeem beginnen, dan moet je met een methode beginnen die Gods woord niet voorschrijft. Schrijf Gods woord dat ergens voor, dat je dan, als je naar de heidenen gaat en die dansen om een afgod, en dan moet je dan heel Makadi mee beginnen, dan moet je dan, volgens het systeem van Kranendonk, volgens dat Bilderberg systeem, want dat wilden we, dat is een aanslag op de ware christelijke leer, op de leer van Christus, wist je dat? Want op de prediking van Paulus op de Areopagus ontving hij alleen maar vijandschap. Moet je maar lezen. En hun denken zieltjes te winnen door die pericopen uit de Bijbel te isoleren en aan te halen. Dat het mogelijk is al, dat doet die Butchin ook. Die gaat ervan uit dat de ouders allemaal bekeerd zijn. En dat ze de kinderen, 99 van de beleidende ouders zijn onbekeerd. In de reformatorische kerk. Dus hoe kunnen ze de kinderen dan voorgaan in het allerheiligste geloof? Dat is toch niet mogelijk? Dat is toch allemaal onzinpraat, waar die bladen mee gevuld wordt. Commerciemensen, daar verdient die directeur Otte weer bakken met geld mee. Of het leugen of waarheid is, maakt hem niks uit. Nee. Boeken worden uitgegeven. En als je dan verlangt om meer van de Bijbel te weten, ben je al bekeerd, ben je al wedergeboren. En zo gaat het bedrog. Van kerk tot kerk, van huis tot huis, van familie tot familie. He, mevrouw Hartingsveld-Moree hebt de boventoon. Die mag uitleggen hoe Rachel, dan schrijft ze over Lea en Rachel, de Jacobs gezin. He. Mens, hoe durf je? Daar is een vrouw niet toegeroepen om het woord uit te leggen. Nee, vroeger, het vroegere Stefanos, ik heb er nooit wat... iets in gezien waarin de Heere was. Hoor. Want kijk, tegenwoordig krijgen ze een schoolgebouw en dan noemen ze al zeg maar een opwekking. En dan zegt zendeling Ome. Ja, en we hadden ruimte nodig en dan kwam er zo'n zwarte aanrennen. We hebben nog een oud schoolgebouw over. En dat noemen we, dat wordt dan bijna dat is allemaal van boven natuurlijk. En het wordt dan maar onderhand gelijkgesteld met een geestelijke opwekking. Mensen, houd toch op met die onzin. Houd toch op met die ondermaanse godsdienst. Daar had die vrouw de voeten op al die ondermaanse praat, ondermaanse preken, ondermaanse godsdienst. Dat is niet uit God geboren. Al wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat heeft niks meer te doen met al die halve maan godsdienst. Heeft er niks meer mee te doen. Ja, ze moeten er tegen strijden, in de wapenrusting Gods. Maar daar hoef je niet zoveel slagen aan te wijden, laat ik het zo eens zeggen. Daar staat die van de staai, ze staan allemaal met glimlachende gezichten. Mensen, het kwijt loopt een broekspijp uit. Maar ik val er niet voor. Ik val daar niet voor. Dat zegt me niks. Dat zegt ook niks. Het zegt niks. God kijkt niet naar glimmende gezichten. En de lachende lippen. Daar kijkt God niet naar. Op deze zal ik zien, heb ik vorige week gepreekt. Op de armen van geest. En die voor mijn woord beeft. Wat zijn die armen van geest? Dat zijn de verzoende kinderen Gods. Ja. We hadden een armmaking aan de wedergeboorte vooraf. Dat is een wettische armmaking. Kom je alleen te staan. Naakt aan de dijk te staan. Dat gaat er allemaal om vooraf. Een mens moet alles afgenomen wat hij meent te bezitten. Eigen gerechtigheid en zelfliefde.
En dat is allemaal liefde van God. Om een verloren mens tot bekering te brengen, om een verloren mens een ziel te redden. Maar dan wordt het asset, dan wordt dat wel een eenzijdig godswerk. En dat eenzijdige godswerk, gemeente, dat kan je in Gods woord terugvinden. Dat is niet een menselijk verhaal. Dan kun je in Gods woord je bekering aanwijzen. En op grond van dat woord je bekering vertellen. En dan zeg je niet met Vlietstra, ik hou niet van die hoogbekeerde verhalen. Maar ja, kijk, dan geven ze het een naam dat al afstotend is. Dan zeggen ze, ja, dat is natuurlijk waar, weet je wel. Dat doet er allemaal niet toe. Maar het doet er wel degelijk toe, want Petrus zegt, dan ben je in staat, dan word je in staat gesteld om rekenschap af te geven, wie het ook vraagt, van de hoop die in je is. Maar van de Vries, die wil er allemaal niet van weten, want hij zegt, Paulus, die had het ook amper over zijn bekering. Zo wordt er gepraat. Paulus heeft het in al zijn brieven over zijn bekering, over zijn leven met God. Zo wordt dat woord nou verbasterd. Paulus heeft heel zijn leven tegen de Joden gestreden. Het staat allemaal open en bloot in het woord. Het wordt allemaal verbasterd in onze dagen. Ze staan met de dikke buik in hun eigen tuin. En die doen een verhaal wat geen inhoud heeft. Het heeft totaal geen inhoud. Ze zijn allemaal zo bewogen met dit en dat. En eigenlijk zijn ze er helemaal niet mee bewogen. Want ze maken de buik tot de God. Buiken als hooischuren. En zo staan ze in hun eigen tuin te paraderen. En als er wezenlijke vragen gesteld worden, dan hebben ze er geen antwoord op. Want dat is allemaal te hoog gegrepen natuurlijk. Allemaal te hoog gegrepen. En er zit er natuurlijk wel eens, dan komt hij nog wel tot erkenning dat er nog reformatorisch geklede mensen zitten die vijanden zijn van genade. Maar van Vlietstra, ik zou willen vragen, hoe ben je zelf aan je vijandschap gedood? Dat zou ik nog wel eens willen vragen aan zulke soort predikanten. Vertelt die dag, vertelt dat uur waarin God je te sterk is geworden. Vertelt dat nou eens klaar en duidelijk, kort en bondig. En ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Want hij kan ook niet van zijn roeping vertellen. Nou ja, wat kan je dan van je bekering vertellen? Loopt Gods volk daarmee te koop? Nee, daar loopt ze niet mee te koop. Maar als ze tot verantwoording geroepen worden, dan kunnen ze het echt zeggen. Absoluut. Dat is ook geen geheim. Dat is ook geen geheim. Paulus die zegt dat ook klaar en duidelijk. Hoe God hem bekeert, hoe God hem te sterk is geworden op weg naar Damascus. Hoe hij in de rechte straat verzoening van zijn zonden ontving. Door middel van de bediening van Ananias. En hoe dat allemaal verder is gegaan. En hoe hij later vertelt wat zijn traktement was. 40 stokslagen in één. Voor de leeuwen geworpen, noem maar op. Dat was Paulus' traktement. Hij vertelt het allemaal klaar en duidelijk. Hoe hij door de Joden is vervolgd. Paulus heeft altijd zijn eigen moeten verdedigen. Tegen de vrome Joden. Vertelt hij allemaal klaar en duidelijk. Staat allemaal in Gods woord opgetekend. Hij zegt, ik ben overvloediger. Hij zegt, gearbeid dan de andere apostelen. Zegt hij ook open en bloot. Niet echt, zegt hij, maar de genade Gods die met mij is. Zegt hij, ja, maar houdt hij niet verborgen. Tegenwoordig is dat allemaal. Eigen eer en eigen roem. Weet je waarom dat ze dat zeggen? Omdat ze het niet meer kunnen vertellen. Daarom. Je moet gemeenteleden, waar je ook zit, je moet je predikant en ouderlingen afvragen op hun persoonlijke bekering. Ze moeten het kunnen vertellen hoe ze door die enge poort gerechtvaardigd zijn in de poort en wat erop volgt. Hoe ze die heiligmaking, hoe ze dat verstaan. Vraag ernaar. Want dan hoor je 1000 keer meer of niks als in een preek. Want in een preek kan er nog zoveel toneel gespeeld worden. Maar je moet het ze persoonlijk eens afvragen op huisbezoek of waar je ook tegenkomt. Hè? Want al die zogenaamde reformatorische predikers, hè? Dan staat die J. Roos uit Barneveld, die staat in de ochtend, staat hij daar met heel die massa menigte, dan staat hij met zijn hoed van 14 meter hoog, staat hij daar een steen te leggen. En dat zijn allemaal predikanten die zogenaamd de breuk van Jozef bewenen. Mens, het wordt gewoon bespottelijk gemaakt in onze dagen. En nog weer een afgescheiden kerk erbij. Ze hebben er niks mee te doen. Dat zie je toch voor je ogen gebeuren. Anders zouden ze dat, dominee Bogert kon dat niet hoor. Die zegt nee, ik ken geen stenen kerk, dat heeft de Heer me verboden. Een houten kerk. En hij kon ook de mate opgeven die de Heer hem gezegd had. Ja. En in die kerk bekeerde God mensen. Ja, er gebeurde ook wel eens wat. Hè, wat onder de serieuze godsdienst nooit gebeurt. Want die zijn allemaal zo geolied georganiseerd. Maar daar begeefde de kachel wel eens kinderen. En dan kwam koolmonoxide vrij. En al die kerkmensen moesten door
40 taxis en ziekenauto's worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hè? Er gebeurt er nog eens wat. Hè? Tegenwoordig gebeurt er niks meer. Nee, natuurlijk niet. God gaat het voorbij. Nou, u zegt, ik hoop niet dat het in onze kerk gebeurt dat alle mensen moeten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Nee, precies, ik ben ook een vijand van vrije genade. Maar de Heer Jezus, die bezocht het huis, het Bethesda. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Dan moet dat allemaal kerken van goud, preken van hout. En de mensen die zijn daar onder tevreden en zo dood als een steen. En dat is dan het tegenwoordige refodom. Mensen, mensen, mensen. Allemaal vrome woorden. Maar God ziet het hart omdat je hart niet deugt. En je hart is een samenknopsel van ongerechtigheid. Met al je vrome godsdienst. Allemaal die halve sikkel. Die halve sikkel godsdienst. Die halve maag godsdienst. Je moet door God bekeerd worden. En wat is dat nou? Wanneer krijg je nou die 12-sterrige kroon op je hoofd gezet? Als Christus verheerlijkt is in je leven. Anders niet. Want hem komt de eer toe. Dan draag je de ere Gods. Tante Lene zei altijd, na de wedergeboorte geldt er maar één ding, dat is de ere Gods. En daar is de zaligheid van zondaren inbegrepen, jazeker. Dat betekent natuurlijk niet dat we zodanig preken dat er geen mensen meer tot bekering hoeven komen. Jazeker, jazeker. Dat Paulus... Die had al die heidenen, die plaatsen waar hij naartoe gezonden werd, had die mensen op zijn hart gebonden gekregen, jazeker. Om te prediken het evangelie van Christus, opdat er zielen tot behoud, tot in Christus gered zouden worden. Dat, oh jazeker, jazeker, jazeker. Maar nooit ten koste en ten aanpassing van het woord en de leer van Christus. Absoluut niet, absoluut niet. Nee. Dat vind je nergens in God, dat wordt tot de grond toe afgebroken. Al die afgoderij. De Heere zit niet verlegen om vergaderingen. De Heere zit niet verlegen om organisaties. De Heere zit niet verlegen om kerkelijke acties. Daar zit hij niet om verlegen. Predik het woord en God doet het werken. En als dat het niet meer is, mensen, sluit dan je tent maar. Want dan is het helemaal van de duivel. De Heere zoekt het allemaal niet. Nee. Allemaal volle agendas tegenwoordig. Hè? Die dokter Huigen. Hè? Die ook eens geprobeerd heeft om de boel omver te gooien. Met zijn domme praat. Want zo dom als een knijn. Die tegenwoordig van God geleerd is. En zo dom als een knijn. Ze weten niks. Ze hebben het allemaal uit een boekie. En dan moet die cursussen geven aan dominees. Hoe ze de dagtaak indelen. Het is toch belachelijk. Het is toch belachelijk, mensen. Het is toch om te lachen. Dominees hebben in de eerste plaats. De huidige dominees hebben niks te doen. He, want ze kopiëren de preken van een ander. Nou, wat heb je dan te doen? He, 4 ziekenbezoeken in het ziekenhuis op een gemeente van 300-400 mensen. Ik weet precies hoe het werkt hoor. Ik weet precies hoe het werkt. En dan moeten ze naar dokter A. Huigen om een cursus te volgen van hoe ze de dagen moeten delen. Het is toch verschrikkelijk. Nou ja, 9 uur komen ze uit de bed. He, dan hebben ze tot 10 uur koffiepauze. En tot 11 uur dan klimmen ze naar boven naar de studeerkamer. En 12 uur is het weer eten. En 1 uur, ja, dan moeten ze een dutje doen. En 2 uur, ja, dan moeten ze de vrouw helpen met de was ophangen. En 3 uur, nou ja, dan belt Pietje of Jantje of Klaasje van, kun je nou even komen, want ik heb een moeilijkheid. En, nou ja, ik weet precies, ja, ik zeg het een beetje, ik steek er een beetje de draak mee. Maar dat is wel noodzakelijk, want het is gewoon ene lachwekkende beweging. Het is gewoon ene grote Baal afgodendienst. Ik ken er Gods werk niet in zien. Gods werk komt er niet tot in uiting. Die kroon wordt gemist, dat is het. Want Gods kinderen worden inwendig verlicht. Inwendig verlicht. En dat gaat eruit, dat moet eruit. Dat licht zal verspreid worden. Dat is een heilig moeten. Die worden gedreven door de Heilige Geest om Gods woord. Ja, nou dat hoofdstuk wat we hebben opgelezen. Een wereldlijke macht en een geestelijke macht. Ik moet daar... Want dan nog maar arresteren, dat geeft nog eens nog meer preken aan beide. Want dat wil wat zeggen, wat er hier in dat 13e hoofdstuk staat opgetekend. Dan wordt heel geen rekening. Het wordt zelfs gelogend in het RD. Daar zeggen kranen dan keihard, de paus is niet de antichrist. Nou, dat zeggen alleen degenen die een antichrist zijn. Kranendonk is een antichrist, dat is met 1000 artikelen bewezen. Dat zijn afvalligen die de leer van Christus verkrachten. Ja. En dat geldt ook voor die zogenaamde christelijke politiek. Ze doen net of ze daar God mee kunnen behagen met dat leugen- en bedrogspel. Maar dat zijn niet mensen die door God gesteld zijn. Nee. Die kennen daar niks. Kijk, daar heb je het al. Als het nou
een van de rechtzinnigste predikanten, dominee Vlietstra, laat ik hem zomaar eens noemen, niet kan vertellen van een roeping bij God vandaan. Sommige predikanten hebben een tekst gekregen. Nou, daar bestaat het ook niet uit. Het gaat wel door woord en geest. Maar die roeping om het woord te preken, die ontvang je in de hel van je bestaan. En als het dat niet is, mensen, ben je niet door God geroepen, ben je van de duivel geroepen. Want als je door God geroepen wordt om het woord te preken, dan ben je tot je fundamenten afgebroken. Daar heb geen mensen eigen voor over, want dat kost alles. Dat kost alles. Dat kost je bestaan, je naam, alles. Soms ook je leven. Want Gods volk houdt hun leven niet dierbaar voor zichzelf. Nou ja, als je die vertoning dan ziet in die christelijke bladen. Eén groot toneelspel. Dat is allemaal papier. Papier is geduldig, mensen. Komt op de praktijk aan. Komt op de praktijk aan. Als je die special forces uit de praktijk van het leven tevoorschijn zien komen, dan zien ze er gehavend en gewond uit. Daar heb je Gods volk in de strijd. Maar tegenwoordig hebben ze allemaal driedelige pakken aan met geen schrammetje op de wangen. Dat klopt niks van, mensen. Doe je ogen toch open. Dit is niet de praktijk, dit is een vertoning. Dit is niet het leven met God in Christus, in de strijd van je bestaan. Dit is niet de strijd van het geloof wat die bladen weergeven. Dat is allemaal commercie. Dat is gewoon de godsdienst van Tetzel. Gij hebt het gekregen. Gratis gekregen, niet gratis. Om niet, geef het om niet. Het evangelie is niet gratis. Hoor. Dat zeggen ze wel, maar dat is niet gratis. Het is onbetaalbaar. En onbetaalbaar is iets anders dan gratis. En omdat het onbetaalbaar is, kun je het om niet krijgen. Een ander betaalt. Er moet betaald worden, denk erom hoor. Als iets gratis is, hoef ik een ander het niet te betalen. Maar daarom is het evangelie niet gratis, het is onbetaalbaar. Ja, we zijn alweer over tijd heen. Goeie mensen, wat is toch wat, die tijd die draait maar door. Maar mensen, heb je nou de boodschap van deze avond, van deze prediking gehoord? Heb je het bedrog, want daar moet je mee geconfronteerd worden. Hoor. Ik heb u gewaarschuwd voor deze predikanten, want die zeggen... Die zeggen, de mens komt vanzelf achter de antithese. Nou, forget it. Als je heel die reformatorische gezinten ziet hollen op die brede weg des verderfs. Waaraan ze aan de linkerzijde bolwerk oprichten. En aan de rechterzijde bolwerk oprichten. Reformatorische bolwerken. Waar God niet vanaf weet. Wat hebben die reizigers op de smalle weg aan bolwerken? Niks! Helemaal niks! Wat hebben ze dan? Maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaamde. Meer hebben ze niet. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zegt Asaf. Zo is nochtans God mijn deel in eeuwigheid. Die hebben God tot hun deel. Verder hebben ze niks hoor. Want de vrouw die moet vluchten in de woestijn. Ze hebben niks. Niks. Iedereen is zijn vijand. Gods volk is nergens welkom. Die mensen, die dominees, die zijn nog welkom om in een blad geïnterviewd te worden. Ze hebben het mij ook eens gedaan. Ene grote verdraaiing van mijn woorden. Want dat wist ik hoor, dat wist ik. Maar dat zal toch een keer een dag ook. God heeft een dag gesteld. De jongste dag. Dan worden de boeken geopend. Kranendonk van de staai. Je kunt natuurlijk de kloon spelen. Maar God heeft een dag gesteld, dan worden de boeken geopend. Ja. Yeah. Maar weet je waar ze nu in geloven? In waar God ze hem aan heeft overgegeven. Aan een kracht der dwaling. En dat is zo'n kracht. Dat is zo'n... En er staat er nog ook zo'n kolom in van zo'n juffrouw. Schip aan boord heet ze en nog wat. En die zegt, ja, je kan ook kritiek hebben op dat en dat. En op land en volk en noem maar op. Maar bid je er ook voor? Nou, de Heere zegt, bid niet meer voor het volk. Dus kijk, al die uitspraken, het zijn allemaal biblicistische uitspraken die geen grond vinden in Gods woord. Het wordt allemaal even door een mens uitgesproken, maar de Heere spreekt onderscheiden in zijn woord. Als hij een last oplegt, dan kun je niet meer laten om ervoor te bidden. Maar als de Heere geen last oplegt, kun je bidden als je een onzweg, maar het helpt je niks. Hoor. Bidden is een plicht, want een middeloos leven is een goddeloos leven. Nou, daar heb je Gods volk, goddeloos leven. Die kunnen dikwijls niet bidden. Nee, dat is maar een kerm en een zucht. Dat is maar een kerm en een zucht. Ai, we hebben het vanmorgen opgezongen. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Daar heb je Gods verzoende volk. Gods verzoende volk. Ja, dat is nergens welkom, mensen. Deze wereld is een gevangenis voor Gods volk. Echt waar. En in die gevangenis wandelen ze in de vrijheid van Christus. Ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Maar ze willen, hè, ze jagen naar die volmaaktheid waarvan Paulus getuigde. Ik jagen naar, of ik het ook grijpen mocht. Nou, Paulus die was toch bekeerd. Ja, maar dat heeft niet met de bekering te maken. Dat heeft met die volmaaktheid te maken die in de heerlijkheid geopenbaard. Daar had hij wat van gezien, hè? Opgetrokken tot in de derde hemel. Hij zegt, daar jaag ik naar. Of ik het ook grijpen mocht. Nou, hij zegt, ik zal niet misgrijpen, want dan ben ik van Christus toegegrepen. Hè? Dat zijn al de gegrepenen des vaders. Die zijn van voor de grondlegging der wereld gegrepen. Die zijn voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Zowel de verworpenen gesteld zijn van de grondlegging der wereld. Hè? Een reuken des doods ten doden, een reuken des levens ten leven. God komt allebei. Hij komt ook aan zijn eer in de verwerping van de goddelozen. Komt God volledig aan zijn eer. Komt God niks aan tekort. Maar dan mag wel je gebed en je worsteling zijn. Als het nou eens gegeven is. Hè? Moet je gegeven worden. Dat is waar. Het moet ook geen dode uitspraak worden. Want dat is ook Gods niet. Maar als het gegeven wordt. Hè, zoals die Canaanese vrouw. Die een last opgebonden had gekregen van de dochter. Anders heb je er ook niks mee te doen. Er staan een hele stuk in de gezinsschrift. Ja, als je kind kanker krijgt. En noem maar op. Heel emotioneel en alles. Het is wel aangrijpend natuurlijk. Dat verklein ik niet. Ook het menselijke leed verklein ik niet. Nee. Maar mensen, waar is de schuld? Waar is nou de schuld? Als je nou door zijn voorzienigheid ergens doorgeholpen wordt. Noem je dat bekering? Ben je eigen dan bedriegen? Dan ben je eigen aan het bedriegen voor de eeuwigheid. Dan ga je dan met al je uitreddingen, met al je wonderen. Dan sla je straks zonder Christus je ogen op in de eeuwige pijn. Opdat het u tot bekering leidde, de genezing van een kind, bijvoorbeeld. Dat kan de Heer gebruiken opdat het u tot bekering leidde. Het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Nou, dat is altijd zo. Ook al gaat het door een weg van hel en dood. Dan is het nog de goede tierenheden des Heren die een ziel tot bekering leiden. Dat is altijd zo. Maar een mens wil het op een hele aangename manier. Nou, dat doet de Heer niet doen. Nee. We zijn niet in de aangenaamheid gevallen, we zijn in vijandschap gevallen tegen God. Tegen onze schepper. En dat zou je weten, mens. Dat zou je weten. Want God heeft een wet gesteld. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dat was de paradijswet. Daar heeft God een wet bij gegeven, 10 geboden. Omdat de zonden te meerder zouden worden. Te meerder? Ja. Opdat de genade veel meer overvloediger zou zijn. 10 oordelen des doods. Gij zijt een dief. Gij zijt een overspeler. Gij zijt een hoereerder. Gij zijt. Nou, noem al die 10 geboden maar op. De naam van God misbruik. Ijdel gebruik. Kun je er wat aan afdoen? 10 oordelen. 10 vonnissen des doods. En dan is het nog zo. Al zou je alleen maar een potlood gestolen hebben. Laat ik het maar eens zo simplistisch zeggen. Dan heb je tegen. Dan sta je schuldig aan de ganse wet. Dan rekent de wet je als een overspeler, als een hoereerder, als een dief en een moordenaar. Noem maar op. Niet naar je eigen idee van. Dat is ook die halve magelsdienst. Hè? De dingen waar je niet, die je niet gezondigd hebt, daar hoef je ook niet voor te boeten. Ja, daar. Dat is de theologie van de duivel. Dat is niet de theologie van Gods heilige wet. Nee, zeker niet. Wij worden geen dief omdat we stelen. We stelen omdat we dieven zijn. Heb je dat nou wel eens ingeleefd, gemeente? Ja, u zegt, wat blijf je nou met dat hoofdstuk? De tijd is voorbij. U hebt het vanmorgen gehoord. Ik heb het nu aan moeten halen. Wat de antichristussen zijn in onze reformatorische gezinten. Topmannen. Door velen gezien mannen van naam. En zijn bedriegers van de eerste orde. Wolven in schaapsklederen. Je ziet het letterlijk voor je ogen, zie je het afspelen. Ze zijn herkenbaar, omdat ze hun gezicht willen redden. Van der Staaij probeert dag in dag uit zijn gezicht te redden. Dat zijn geen kinderen Gods. Aan de vruchten zult gaan kennen. Gods volk mag het best eens een keer verliezen. Oh ja. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Gad die verloor wel eens een strijdje, maar niet de oorlog. Want hij zal er aanvallen in het einde. Omdat die meerdere Gad voor hem in de bres was gaan staan. Ja, Gad die wandelde in het Overjordaanse, dus op zo'n achtergebleven gebied. Maar daar haalt God zijn volk vandaan, uit dat vergelegen land. Kinderen in ons midden. Weet je dat je in een vergelegen land woont? We zijn van God weggetrokken. En we hebben de duivel, zijn we in zijn armen gesprongen. Je redt het niet met je karakter, je redt het niet met menselijke vrienden. Daar red je het allemaal niet mee. Meelevende mensen. Ach, als je nog wat uit te delen hebt, heb je massa's meelevende mensen. Maar die verloren zoon, die kwam bij de varkens terecht en toen had hij geen vrienden meer. Ben je zo wel eens apart genomen? Ben je zo wel eens voor God gesteld geworden? Als een zwijn. Nog erger dan een zwijn. Dat vind je niet in die bladen hoor, waar ik u nou net de stukken van in het kort heb voorgehouden. Met al die reformatorische boeken die zielen bedriegen voor de eeuwigheid. We moeten God ontmoeten. Niet hoe mensen, hoe een dominee over je denkt. Daar heb je niks aan. Daar heb je totaal niks aan. Hoe denkt God over u? Hoe denkt God over mij? Daar gaat het over. Heeft hij je in Christus aangezien? En dan weet je het. Want dan krijg je die kroon, die 12-sterrige kroon op je hoofd. Dat is een afspiegeling van de hemelse heerlijkmaking. En dat is een verzegeling van de heerlijkheid van Christus. En dan, dat is die verzegeling door de Heilige Geest. Daar gaat hij het verzegelen. Gods volk is verzegeld met de Heilige Geest. Overtuiging des geestes. Heb nog niks met de wedergeboorte te maken. Kan leiden tot de wedergeboorte, maar kan ook niet. Dat mooie onderscheiden gemeente, want je wordt tegenwoordig bedrogen met al die preken en boeken die vanaf de reformatorische kansels klinken. Ook de stemmen die zeggen je moet in Christus bevonden worden. Dan moet je maar eens vragen aan die dominees. Ga nou eens spreken hoe de Heer dat uitwerkt. Hoe gaat dat nou feitelijk? Hoe kom ik nou aan die Christus? En dan komen ze direct met het geloof. Maar Hanna had er nog wat meer over te zeggen. Ze zegt de Heer dood en maakt levend. Hij doet er helle dalen, nederdalen en wederuit opkomen. Dat had Hanna te vertellen over de werkingen, hoe God werkt, hoe God de mens bekeert. Nou, Hanna die legt niet het woord uit, die getuigt ervan. Dat mag wel, vrouw, je mag er wel rijkelijk van getuigen. Dat mag wel, maar niet zoals die vrouw Hartingsveld Moray. die treedt een verboden gebied binnen. En ze wordt niet, nee, er wordt geld aan verdiend, mensen. Daar verdient het RD bakken met geld aan. Want dan zeggen ze, nou die vrouw die kan het toch zo zeggen. Maar Gods woord heeft het verboden. Dus dat is allemaal een tetselgodsdienst, een halve maan godsdienst. Daar had die vrouw de voeten op gezet. Dat was haar, daar was ze aan gestorven. Aan die opstand tegen God. Dat is allemaal opstand tegen God. Wat die vrouw Moray Hartingsveld en wat die Benier en wat dat RD tentoonstelt. Dat is allemaal vijandschap tegen dat levende kind. Die dansen mee met de Satan die dat levende kind zoekt te verslindelen. Dat manneke wat die vrouw baart. Want dat is een doorgaande zaak hoor. Dat is een doorgaande zaak, want die vrouw was zwanger. Dat is de kerk gods. Zwanger van het levende kind. Daar heb je het. Dat is een doorgaande zaak. Zolang Gods koninkrijk wordt uitgebreid, zal God zijn kerk zwanger houden. Ja, er zijn er velen met een afgestorven baarmoeder. Nou, dan heb ik toch nog een boodschap te vertellen. Dan heb ik toch nog, zoals Hanna ook. Die had kon geen kinderen krijgen. En ze werd belast door Peninne, want die prompte met de vruchten. Maar de kinderen der eenzamen zijn meer als die de mannen. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Die niet baart. Want de kinderen der eenzamen zijn meer als die de man heeft. Als je nou geen kinderen meer kan voortbrengen. Weet je wat een vrouw op haar uiterste zegt in verwachting? Nou kan ik niet meer. En dan wordt kind geboren. En als die vrouw er nou niks meer aan doet, dan wordt kind geboren. En zo gaat het ook geestelijk. Hè? Die vier mannen van die vier vrienden, die moesten die touwen loslaten. Ze konden er niks meer aan doen. En die man die viel voor de voeten van Christus. Ja. Dat is nou zalig worden. Gemeente, dat is nou zalig worden. Steun niet op Gods volk. Er zijn wat heilige Maria's in onze dagen. Dat is allemaal bedrog. Dat zijn allemaal ophouders op de weg. Zoek met God verzoend te worden. Zoek het in een persoonlijke vrede met God te hebben. Door onze Heer Jezus Christus. Dan gaat hij zich openbaren door woord en geest. Als het niet meer kan. Als alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar heb God je pad gekend. Amen. O lieve heren. Gij hebt het weer doen verkondigen. En we hadden veel te zeggen, maar eigenlijk. Gij hebt veel te zeggen. Want uw woord staat er vol van. Gij hebt veel te zeggen. Maar we verstaan er zo weinig van, Heer. Wat is onze verstaan? Ons verstaan, ons geloof. Klein, meestal maar een klein geloof. Vermeerder ons het geloof, Heer. Kom onze ongelovigheid te hulp. Opdat we het zouden verstaan. Want als we het mogen verstaan, dan gaan we het herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Dan gaat het vruchten voortbrengen van geloof en bekering. O Heere, mag Gij ons u doen aankleven, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Mag Gij dat woord van Christus, de leer van de apostelen en profeten, vruchtbaar maken in ons leven, in ons alle leven kon het zijn. En mag Gij uw koninkrijk nog uitbreiden tot aan de verste grenzen, waar Gij het belieft te doen. Uw naam moet verheerlijkt worden. Uw koninkrijk komen. Uw huis moet vol worden. En daar zorg Gij allemaal zelf voor. Heren, heb dank voor uw woord. Wees met ons als we de nacht van het leven weer ingaan. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 79. Het vijfde zangvers. Psalm 79. Het vijfde zangvers. Waarom zou zich der heidenen macht vermeerderen? En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 79.
Der Heidenen Macht vermehren.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.